We gaan de Bijbel openmaken. En dat gaan we doen in Lucas. We zitten in de aanloop naar kerst. En we gaan een stuk lezen wat daar ook over gaat. Lucas 1. Je zult maar Gabriël heten. En je zult maar in de hemel zijn. En je zult maar een opdracht krijgen van God zelf om een boodschap te gaan vertellen. De boodschap. En is zo'n boekje, misschien heb je het wel eens gelezen van Gene Edwards. Dat beschrijft dat zo mooi, de geboorte heet dat. Beschrijft zo mooi hoe de deur naar beneden open gaat. En hoe die engel vanuit de hemel naar beneden gaat om die boodschap te brengen. Indrukwekkend. Vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Komma. We hebben dat net gezongen. Jezus, Jezus, Jezus. En als je het woord Jezus zingt, dan zit daar eigenlijk alles in opgesloten wat we nodig hebben. Want het is zo mooi, uw naam is als honing op mijn tong. En ik hoor wel eens mensen zeggen van, je moet liederen niet eindeloos herhalen, maar de naam Jezus kun je eindeloos herhalen. Denk ik. Nou ja, dat geldt in ieder geval voor mij. Weet je wel, als je Jezus, die naam uitspreekt, dan heb je het. Allemaal. God zegt van zichzelf, ik ben. In het Oude Testament lezen we dat, hè. Ik ben. En dan denk je, waar heeft God het over? Ik ben. Ik ben alles. Jezus, de gezalfde, de Messias. U zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Maria was het in haar jonkheid, echte jonge dame nog. Elisabeth was het in haar ouderdom. Beide was een wonder. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En dan het stuk waar ik wat over zeggen wil vanmorgen. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. En aan het einde van die 3 maanden denken we dat Johannes ongeveer geboren is. Misschien is ze wel gebleven totdat Johannes geboren is. Want in de 6e maand van de zwangerschap van Elisabeth ging ze naar hem toe. Nou ja, vroeger droegen moeders ook al 9 maanden een kindje bij zich. Dus dat zal ongeveer rondom die tijd geweest zijn. We zitten in de aanloop naar kerst. Voor ons december. Vroeger was het denk ik wat anders. En we zijn bezig met alle voorbereidingen voor kerst. Mooie voorbereidingen van een mooi feest. Wat het gaat worden. Gaat het zeker worden. Want daar geloven we in. Ook hier in Bethel gaan we een mooi feest hebben. Sprak net eventjes Kees en Hugo. Die van de week misschien wel een snipperdag genomen. Nou ja, in ieder geval een heleboel tijd hebben gereserveerd om het hier gezellig te gaan maken. Ik weet nog niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar het is elk jaar indrukwekkend gezellig hier. En dat gaat weer gebeuren, anders heb ik begrepen, maar vooral gezellig. We gaan eten van de week in de aanloop naar kerst. We gaan een vrijdagavond een hele mooie kerstzangdienst hebben. En dat wordt ook heel erg mooi, want dat staat allemaal in het teken van kerst. Het staat allemaal in het teken van de geboorte van Jezus. Het is allemaal in de aanloop naar volgende week zondag, eerste kerstdag. Vrijdagavond gaan we kerstliederen zingen. We gaan lekker koffie drinken tussen het kerstliederen zingen door. Dus het is heel erg leuk als alle kindjes ook meekomen aanstaande vrijdagavond. En die mogen er allemaal gewoon bij blijven. En we gaan een heel kort preekje houden, zodat zelfs de kleine kinderen nog stil kunnen blijven zitten. Zo kort gaat het maar duren, heeft Nella gezegd, want ik mag niet lang spreken. Maar het gaat vooral gezellig worden. En ik vroeg me af, hoe zou het geweest zijn 2000 jaar geleden? Ik probeer me te verplaatsen in van, hoe was het toen? Als ik dit verhaal lees van zo'n engel die bij Elisabeth komt, een engel die bij Maria komt. En Maria die zo'n boodschap ontvangt van, er gaat een kindje komen. Hoe zou dat geweest zijn? Zou dat ook zo omgeven zijn geweest met romantiek? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het een heel andere setting was. En de romantiek, die mogen wij de beste inhouden van mij. Als we in ons achterhoofd maar houden dat het er om te doen is. Dat we mensen verbinden met God. Mensen verbinden met die Jezus. Wie was Maria? Jonge dame. Getrouwd. En dat betekent eigenlijk verloofd. In de eerste fase van het huwelijk. En dat was in die periode zo. Hè. Je had daar een soort verschillende fases in. En ze hadden al een jaar. Waren ze in een soort van ondertrouw, verloving. En in die eerste fase sliepen ze nog niet bij elkaar. Woonden ze nog niet bij elkaar. Leefden ze nog apart. Vandaar ook dat het zo raar is dat zij in verwachting raakte. Maar het was een jonge dame. Een onbekende jonge dame. Wij kennen haar niet. Wie was Maria? En waar kwam ze eigenlijk wel heel vandaan? Ze kwam uit Nazareth. En wat ze van zichzelf zegt, deze Maria, en dat lezen we straks een stukje verder op. Mijn nederige staat. Zij omschrijft zichzelf als een als een vrouw van nederige staat. Wie ben ik eigenlijk? Onbetekenend persoon. Misschien een beetje nietig. Misschien wel een gering zelfbeeld. En zo'n jonge vrouw in zo'n dorp Nazareth. Ooit wel eens van gehoord? Kom je in de hele Bijbel niet tegen. Zie je in het hele Oude Testament nergens terug. Dorpje Nazareth. Nooit van gehoord. Zo klein was het waarschijnlijk. Overigens, een stukje verderop lezen we in de Bijbel dat het misschien nog wel een raar dorpje was ook. Want dan staat er geschreven, kan uit Nazareth iets goeds komen? Wordt er dan gezegd. Weet je, kan daar iets goeds, kan nou uit dat gat iets goeds komen? Onbetekenend dorp. Onbeduidende plaats, onbeduidende jonge vrouw. Maar God heeft gekozen om door een onbeduidende vrouw van nederige staat iets groots te gaan doen. En ook uit een onbeduidend plekje. Hey, ze kwam niet uit New York. En ook niet uit Amsterdam. En ook niet uit Bombay. En ook niet uit noem maar op de grote plaatsen van de wereld. Maar vanuit dat dorpje is het licht wel de wereld ingegaan. En ja, dat is zo bijzonder. Zo werkt God blijkbaar. Door onbetekenende mensen. Wat vind je van jezelf? Ben jij groot? En knap? Ben jij slim? Ben jij intellectueel? Zou God jou zeker wel kunnen gebruiken? Of denk je ook van jezelf dat je nietig bent en klein bent en misschien wel een klein beetje een soort van Maria. Nou, misschien kan God jou wel gebruiken. Nee, God wil jou gebruiken. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben er zo van overtuigd. En dan krijgt ze die enorme boodschap van die engel. Ik heb net gelezen, ze raakt in verwarring als ze die engel ziet. Ze raakt erdoor in verwarring en zegt van, wat betekent dat nou? Kunt je voorstellen? Kunt je voorstellen als er een engel komt en die zegt, jij bent een begenadigde vrouw. Ik zie het helemaal met jou zitten. Komt een engel en die zegt dat hij het met jou ziet zitten. Wow. Zo'n engel wil je toch aan je bed hebben? Die wil je toch naast je hebben op de stoel? Iemand die zegt, ik zie het met jou zitten. Ik denk dat wij zo'n engel naast ons hebben. Dat denk ik echt. Maar deze was zichtbaar voor Maria. En hij kwam en hij zei dat zo. En nou, nadat hij het had uitgelegd, gaat Maria de bergen in. Want die engel vertelde van een ander wonder. Namelijk het wonder van haar tante, hè, Elisabeth, die daar in de bergen leefde. En de oude tante, ja, die zat ook bij het kraamcentrum. Want die was namelijk ook zwanger geworden. En die had ook een boodschap gekregen van, er gaat een kindje komen. Ik denk van, dat wonder, dat wil ik met haar gaan delen. En ik denk dat is een bijzondere tijd van uitwisseling geweest. 3 maanden lang hebben die twee vrouwen elkaar gesproken en bemoedigd en met elkaar zijn ze bij elkaar geweest. Heel bijzonder. En ik vond het zo mooi om te lezen dat toen ze de deur opendeed en elkaar begroette, dat het kind opsprong en dat dat ook meteen herkend werd als een werk van de Heilige Geest. Dat Elisabeth zegt, dit is mijn Heere, zegt ze dan. Wow, als God komt, Jezus komt zelfs wanneer hij nog in de buik van de moeder zit, dan herken je het gewoon. Dan weet je het gewoon. Dat is mijn Jezus. Dat is mijn Jezus. En de Zoon van God. Beide vrouwen hadden ook, denk ik, wel een heel aparte bevalling. Want ze zouden een kind krijgen wat ze niet voor zichzelf mochten houden. En als je zwanger bent, dan, ja, dan draag je een kindje bij je. Waar je, ja, waarvan je het idee misschien hebt, dat is mijn kindje. Weet je wel, dat is mijn kind. En Maria wist, het is misschien wel het kind wat ik dragen mag, maar het is wel een kind wat ik eigenlijk ook alweer weg moet geven. En dat was bij Elisabeth ook zo, afstaan voor God. En dan uiteindelijk komen we uit, en daar wil ik wat iets meer over vertellen bij vers 46. Daar staat hierboven de lofzang van Maria, het loflied van Maria. Dus dan zegt ze, Maria, mijn ziel maakt de Heer groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Als je dat hele lied doorleest, dan zie je een grote overeenkomst tussen dit lied en een ander lied. Wie weet waar dit heel erg op lijkt? Dit lijkt heel erg op het lied, ik ga jullie helpen, van Hanna. Hanna uit het Oude Testament was kinderloos en die wilde zo graag een kindje krijgen. Dus ze bad en ze bad en ze bad tot God van Heer, geef mij een kind. Ken je het verhaal nog? Dat ze daar in die tempel lag. En dat ze dachten dat ze gek geworden was. Maar ze zei, ik lig hier te bidden en God te smeken om een kind. Ik weet het verhaal nog. En dat ze belooft zelfs in haar misschien wel een soort van wanhoop van, als ik een kind krijg, dan ga ik hem voor u afstaan. Dan zegt ze eigenlijk van, ik wil hem zelf niet houden, maar ik wil een kind dragen voor u. Dat is mooi. Ik denk, hoe komt een moeder zo ver? Of iemand die nog geen moeder was in dit geval. En we kennen het verhaal, Samuel is geboren. En Samuel was de profeet. Samuel was de man van het God van het volk Israël. En als je die twee liederen van Hanna en Maria naast elkaar legt, dan zie je dezelfde dingen terugkomen. Hanna bad en zei, mijn hart juicht in de Heer. Mijn hoorn, mijn kracht is verhoogd in de Heer. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heer, want niemand is er buiten u en er is geen rots gelijk onze God. In het loflied van Maria zie je die overeenkomsten terug, die zie je terug. Weet je, ik ga jullie zeggen, ga dat thuis maar eens naast elkaar leggen. Want het is zo mooi om te zien. Ik wil drie elementen uit het loflied van Maria doornemen. In de eerste plaats zien we in dat loflied van Maria dat ze kijkt naar zichzelf. Alles wat ze zegt, zingt, uitspreekt, is gericht op haar, op Maria zelf. Lees maar mee. Mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waarom? Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Heer, u hebt naar mij gekeken. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. Ze staat zelf in het middelpunt. Ik moest denken aan de tijd toen ik tot geloof gekomen ben. Misschien is het een rare vergelijking. Maar dat je ontdekt van dat God er in één keer is. God is langs zij gekomen in je leven. Herinner je die tijd nog? Dat hij langsgekomen is en dat echt een enorme verandering. Nou, Maria maakt ook zo'n enorme verandering mee. En dan lijkt het erop alsof jij even in het middelpunt. Ja, je bezingt God, je maakt God groot, dat doet Maria ook. Maar kijk eens, ze heeft het helemaal over zichzelf. Hij heeft grote dingen aan haar gedaan. Aan haar zelf. Is dat nou zo verkeerd? Dat je zelf in het middelpunt staat? Dat mag toch helemaal niet? Dat heeft Calvijn ons toch geleerd? Je mag toch helemaal niet aan jezelf denken? Je mag toch helemaal niet zelf in het midden? Het gaat toch allemaal om God of zo? Nou, we zullen zien dat in dat lied er dingen opschuiven. Schuift op naar een tweede element. Maar eerst groot over zichzelf gesproken. En dat vind ik wel mooi, want eigenlijk zegt ze van, hey, God ziet het met mij zitten. En dat is wel een punt waarvan ik denk, daar mogen wij ook wel op komen, op dat punt. Zeg van, God is in mijn nederige staat gekomen, zegt Maria. En dat wij mogen zeggen van, God ziet het met mij zitten. Hey, hij is naast me gekomen. Hij is daar. Hij ziet het. God ziet het helemaal met je zitten. Helemaal. 100%. Hij ziet het met mij zitten. Dat mag je van jezelf zeggen. Maar op enig moment schuift het door. En dan komt ze wat los van zichzelf in dit tweede stukje wat ik noemen wil. En dan bezingt ze Gods grootheid. En dat begint eigenlijk in vers 50. Want dan zie je het meer omgebogen worden. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn, in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. En hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Het wordt een wat meer algemene strekking. Ze verbindt het werk wat God voor haar heeft gedaan met wat God door de geslachten heen doet. En uiteindelijk wat hij doet met Israël. Ik ga daar straks nog iets over zeggen. En het gaat over het heilshandelen van God, waar zij over zingt. Overigens zie je in de hele lofzang van Maria nergens het woord Jezus genoemd. Zie je nergens het woord Messias genoemd. In haar hele lied zingt ze helemaal niet over ik ga een kindje krijgen of zo. Maar ze bezingt de grootheid van God. En dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Want wat God ook in jouw leven doet, uiteindelijk gaat het om hem en niet om wat hij doet. En dat is wat je hier ziet. Ze bezingt God. Ze bezingt niet het wonder, maar ze bezingt God als het wonder. En ze erkent dat God boven alles staat. Alles waar ze misschien zelf wel bang voor was. Hé, wij mogen zingen. God bezingen over alles waar je misschien zelf soms bang voor bent. En we zijn wel eens bang. We zijn soms wel eens bang. En toen ik dit aan het opschrijven was, moest ik denken aan wat wij van de week hadden, Nella en ik. Toen we lazen twee stukken, zomaar, uit een krant. En ik ga er eentje voorlezen. Het eerste stuk, dat kwam uit het ND. En daar stond een stukje geschreven over de toekomst. En die beschreef de ondergang van Europa. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed met de economie. Het gaat niet goed met de euro. En we lopen richting de afgrond. En of het schip gaat zinken of de wal gaat het schip keren. Maar iets gaat er gebeuren. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. En we hebben in wilde geleefd en het zal niet lang meer duren. En het was eigenlijk een dramatisch stuk toen we het zo lazen. En ik werd er ook helemaal niet vrolijk van. En ik werd er helemaal niet blij van. En ik dacht van, zou het waar zijn? Ja, misschien is het waar. Ik weet het ook allemaal niet zo goed. En ik dacht van, ben ik er bang voor? Kom ik straks ook zonder geld? En je komt, als je niet oppast, in die cirkel naar beneden. Een dag later werd een stukje gelezen uit Uitdaging. Voor degenen die dat kennen, zo'n blaadje. Dat ga ik voorlezen. Zomaar. Een stukje. Daar staat... nummer, decembernummer. Op de valreep van 2011, met een onzeker 2012 voor de deur, hebben we geweldig nieuws voor je. God heeft alles onder controle. Economische crisis, toename van natuurrampen, dreiging van terrorisme en oorlog. Als je sommige eindtijdwebsites bekijkt, slaat de angst je om het hart. Het ene bericht is nog fatalistischer dan het andere. Maar laat je niets wijs maken. Dat soort websites is er alleen maar om angst te zaaien. Hou je er verre van. God rent niet, amechtig hijgend achter Satan aan, reparerend wat fout dreigde te gaan. Er is niets, helemaal niets, wat jou kan roven uit Gods hand. God heeft alles onder controle. Er gebeurt helemaal niets wat niet in zijn plan ligt besloten. De wereld wordt ogenschijnlijk geregeerd door Obama's, de Merkels en de Sarkozy's en lijkt de speelbal van politiek gemarchandeerd en blunderende machtswellust. Maar laat je daardoor niet van de wijs brengen. De haren op je hoofd zijn geteld. Zo door en door kent God jou. Hij weet precies wat er gaat gebeuren en wat jij nodig hebt. Hij heeft je vast en staat niet toe dat jij uit zijn hand wordt geroofd. Voor dit nieuwe komende jaar willen we je graag een tekst uit Psalm 91 meegeven. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Punt. Lange rust. En zo is het. En ik geloof daarin. Weet je, Jezus is 2000 jaar geleden gekomen, hij gaat nog een keer komen. En in de aanloop naar zijn eerste komst was er oorlog en was er onderdrukking. En ik denk dat in de aanloop naar zijn laatste komst er misschien wel oorlog en onderdrukking komt. Maar Maria zingt een loflied. En ze herkent Gods handelen in haar leven. Dat is Maria. En als je die laatste verse die ik net heb gelezen nog eens leest, dan zie je dat ze spreekt in een op een manier alsof het al heeft plaatsgevonden. Hey, dat is apart. Jezus moest nog geboren worden. Hij heeft van de troon gestoten. Hij heeft verhoogd. Hij heeft verzadigd. Hij heeft weggezonden. Hij heeft het opgenomen. Hij heeft gesproken. En het moest allemaal nog gebeuren. Maar ik denk, als God langs zij is gekomen, dan heb je geloof alsof het al gebeurd is in je leven. Dat is overigens ook taaltechnisch, is dit een bekende vorm. Het is een soort profetische vorm, zou je kunnen zeggen, die je tegenkomt in de Griekse vertaling van de Bijbel. Ze ziet het als het ware in haar geestesoog gebeuren. Zo waar, zo echt, zo gewoon waar. Het is al gebeurd. In Jesaja staat: het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Nou, ze hadden nog heel wat jaren te gaan voor dat licht zou komen, maar het ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt het licht. Ik denk, in Gods ogen straalt het licht altijd. Het straalt gewoon. Maar zien we het? Zien we het? Zien we het ook als die nog een keer terug gaat komen? Of blijven we hangen in de malaise van de economische crisis en dat soort ellende? Ik moet je bekennen dat ik heel vaak de laatste tijd het journaal aanzet op de radio, als ik in de auto zit of zo, en daarna gelijk weer uit. Want ik wil de reclame niet horen en ik wil die doffe ellende niet horen. En het scheelt me zo'n bak met onrust. Het geeft me zoveel meer. Dan zet ik liever een lekker muziekje aan. Niet om weg te lopen voor wat er gebeurt. Want dat moet je niet doen. Je moet er niet voor weglopen. Maar je mag wel je toevlucht in God zoeken. De verse 52 tot 55. De laatste verse. Die ga ik niet uitgebreid behandelen. Dat is misschien wel een preek op zich voor degene die dat nog eens een keertje leuk vindt. Want je ziet eigenlijk in vers 52 iets heel aparts. Dingen die, ik denk ook dat het van God is dat Maria deze dingen zegt. Waar ze zegt van: hij heeft machtigen van de troon gestoten, nederigen verhoogd. Eigenlijk heeft ze het over politieke omwentelingen. Als je die vertaling zou willen maken. En nog erger wordt het eigenlijk als daar staat: hongerig heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Wie? Jezus. Jezus. Want het gaat hier over, in de, nog een keer, de komst van Jezus. Zou hier ook nog iets profetisch in kunnen zitten voor deze tijd? Voor de tijd dat hij terug gaat komen? Dan wordt hier gesproken over het vereffenen van bezittingen. Over het weer gelijk trekken van bezittingen wereldwijd. Nog een keer, ik ga er niet over spreken. Maar in datzelfde stukje in het ND werd gezegd dat als alle mensen op de wereld zouden leven, en of het waar is, ik heb het niet nagerekend. Als alle mensen op de wereld zouden leven zoals wij in het Westen leven, dan zouden we twee keer deze aardbol nodig hebben. Wat klopt niet? Zou God de aarde niet goed gemaakt hebben? Of zouden wij er niet goed mee omgaan? Ik zeg het ook tegen mezelf. Er werd gezegd in datzelfde stukje dat 500 miljardairs van deze wereld net zoveel bezittingen hebben als de 170 armste landen van de wereld. Zou God misschien in de aanloop naar het einde die bezittingen willen gaan herverdelen? Dat daar een... Laten we erover nadenken. In het derde puntje, bijna laatste versje, daar komt Maria zelfs met Israël. Daar zegt zij van: hij heeft het opgenomen voor Israël, land waar zij woonde, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. We hebben het misschien hierin wel over politiek en sociaal herstel, maar ook over godsdienstig herstel. Zou God een plan hebben? met zijn volk? Zou God een plan hebben met zijn evangelie? Zou God een plan hebben met ons? En snappen we dat plan? Zij, Maria, bezingt de almacht van God. Hé, die Jezus gaat terugkomen. Dit kerstfeest moet nog beginnen, maar wij mogen weten dat hij al gekomen is en dat hij nog een keer terug gaat komen. Wat is jouw loflied? Als je denkt aan de komst van Jezus. Wat is jouw loflied? Wat is jouw loflied volgende week? Durf je, wat Maria deed, de lof van God zo te bezingen alsof de dingen al gebeurd zijn in je leven? Er is een kind geboren. Er is ook een kind gestorven. En er komt weer een kind terug, want hij is opgestaan. En hij komt voor jou, hij komt voor mij, hij komt voor ons allemaal. Geloven we dat? En als we dat geloven, geloven we dat dan voor onszelf of geloven we het ook voor de buurman? Geloven we het ook voor de buurvrouw? Voor onze familie? Voor die God waarvan Maria zegt van hij werkt door de geslachten heen? Ik denk zelfs dat het feit dat wij tot geloof gekomen zijn, dat opgesloten ligt in Gods plan om de wereld bekend te maken met het evangelie. Dat vind ik ook zo mooi aan wat er gebeurt met Maria. Eigenlijk is het ook een beetje ontvangen, delen, vermenigvuldigen wat Maria zegt. Ze ontvangt een wonder in haar leven en ze deelt het. En ze vermenigvuldigt het. Eigenlijk gaat het over de wereld heen. Nou, dat is precies de boodschap van het evangelie. Na 3 maanden gaat Maria weer naar huis. Naar Jozef. Zal wel een spannend ritje geweest zijn, denk ik. Want ja, ze hadden toch nog wat uit te praten, zo met z'n tweetjes, schat ik zo in. Ja, je zal maar Jozef heten, dat is ook al voor een andere preek. Maar ze gaat naar huis. Jezus was er nog niet. Maar in haar hart was het wonder al geboren. Amen.